Een hele goede morgen. Blij dat ik hier weer mag zijn. We gaan deze dienst vervolgen. En we hebben al een hele mooie dienst gehad. Ik hoop dat u er ook van geniet steeds. Ik denk dat het goed is dat we eerst beginnen met gebed. Zullen we onze handen vouwen en ons ogen sluiten en in aanwezigheid van God ook komen. Ja, Heer, als we aan uw voeten zijn, dan wijken trots en twijfel. En dan kunnen we, Heer, uw liefde voelen. Niet omdat wij het verdiend hebben, omdat er ook maar iets is, Heer, wat wij daaraan toe kunnen voegen. Maar omdat uw genade aan ons gegeven is. Omdat we kinderen van u mogen zijn. En u uw kinderen wilt beladen met zoveel goedheid. En rijkdom. En zegen. En kracht. En liefde. Dank u, Heer, dat we daaruit mogen leven. Elke dag weer. Leer ons, Heer, om daaruit ook te gaan leven. In alle dingen die we meemaken. Zo vaak, Heer, zijn we geneigd om ons oog van u af te houden. En om te kijken naar de golven, naar de omstandigheden, naar datgene wat voor ogen is. Help ons, Heer, om het leven vanuit uw perspectief te bekijken. Help ons, Heer, om uw kracht te laten werken. Help het ons, Heer, om het zelf los te laten en om bij u te komen. Heer, zo willen we ook vanochtend bij u komen, met geopende handen, loslatende datgene wat ons zo vasthoudt. Heren, waar we in betrokken zijn, in de moeite, de verdriet, de pijn, de ellende, maar soms ook, Heer, de mooie dingen van het leven die ons zo kunnen bezighouden. Laat ons oog, Heer, gericht zijn op u vanochtend. Maak dat we samen een uur op de berg hebben. Een uur waarin u tot uw doel mag komen. Een uur waarop we gevoed zullen worden. Door uw woord, door uw geest. Zodat we daarmee weer gesterkt hier vandaan kunnen gaan. Wetende, Heer, dat we het uit onszelf niet kunnen. Maar met u bergen kunnen verzetten. Dank u voor uw genade. Amen. Amen. We gaan verder met het zingen van 245, dat is Hier in uw heiligdom. ja, willen we het woord openen. En dat doen we door te lezen vanuit Matteüs 14. Het is weer een heel bekend gedeelte. En we zullen vanochtend een bloemlezing maken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Zomaar wat dingen eruit halen. Maar we beginnen bij dit nogmaals overbekende gedeelte. We gaan lezen Matteüs 14. En we beginnen maar vanaf 22. Er was een wonder gebeurd. Er waren broden gebroken, vissen gebroken. Jezus, die had zijn heerlijkheid laten zien. En dan vers 22. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen had weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het eind van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het meer naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit en hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods zoon. Tot zover. We gaan weer verder met het zingen van een lied. Maak mij rein voor u, 427. Dankjewel. Zet je voet maar op het water. Nou, we hebben de afgelopen tijd aardig wat op het water gelopen, kan ik u vertellen. Ik kan een beetje terughalen van de vorige keer dat ik hier stond. Dat was een emotionele gebeurtenis, vond u niet? Wat een jankpreek zeg, jongen. Nee? Oh, gelukkig. Nou, ik schaamde me een beetje, moet ik u zeggen. Maar tegelijkertijd wist ik hier in deze gemeente, daar kan dat. En dat is zo fijn. Om te weten dat je hier thuis mag zijn. Weet u, ik preek niet over wat ik denk te weten. Ik preek over waar ik ben. En als ik in een dal zit, dan preek ik vanuit dat dal. En dat heeft u gemerkt. En dat is helemaal niet erg, want een leven van een christen, dat gaat door bergen en door dalen. Dat hoort bij het leven. Alleen midden in dat dal mag je weten in de hand van God te zijn. Nou, en dat weten wij. Ik wil u eerst iets vertellen over een vervolg van datgene wat ik de vorige keer verteld heb over alle gebeurtenissen van mijn gezin. Mijn zoon, zoals u weet, gesprongen, rug gebroken, naar de dokter gegaan om te kijken hoe het er nu voor staat. En hij is helemaal genezen verklaard. Helemaal genezen. De dokter zei, je mag alles weer doen. Het is werkelijk een wonder. Dat zegt de dokter ook. Hij zegt, het is ongelooflijk. Prijs God. Met mijn vrouw gaat het op en neer. Het is een lang proces. Maar ik zie daarin vooruitgang. Ze zal nooit meer de oude worden. En dat is maar goed ook. Ja, want anders leer je er niks van. Als je nou de ouder zou worden, dan ben je weer terug bij waar je was. En dat wil ze niet meer. Ze wil er iets van leren. En dat doet ze. Ze leert om dingen los te laten. Om het niet meer zelf te doen. Ze heeft een wil, een echte Van 't Hulskop zou ik zeggen. Haar vader heet Van 't Hul. En die moet ze loslaten. Ze moet leren om te doen wat ze kan. En niet te doen wat ze wil. En de kracht te krijgen, niet uit jezelf, maar van God te verwachten. En dat is een proces. Dat doe je niet van de een op de andere dag. En daar zit ze middenin. Soms slaapt ze heel goed, dan is ze blij. Soms slaapt ze niet. Afgelopen week 2 nachten lang niet geslapen. Daar word je niet blij van. Maar ook dan mag ze weten, doe het maar met mij. En zo wil ze ook leven. En dat is prachtig. Weet u? Je kan als christen voortkabbelen. Mijn oma zei altijd, je bent golfkarton. Weet u, golfkarton? Dat gaat niet zo ver. Dat heeft niet zo'n diepe golf. Dat gaat een beetje kabbelend voort. Maar soms, als je verlangt, en dat had ze, en dat hebben wij, en dat heb ik, naar de pieken die hoog zijn, dan mag je ook accepteren dat er dalen zijn die diep zijn. Als je je emoties de vrije loop laat, of in ieder geval, hè, als je daar meer in ja, de blijdschap bij God te zijn wil ervaren, dan mag je ook constateren dat daarbij hoort dat je ook de pijn leert voelen. En soms doet dat zeer. Maar nogmaals, met God kan je alles aan. En dat is een getuigenis waar ik ook u vanochtend op wil wijzen. Zet je voet. Maar op het water. Dat hebben we gelezen over Petrus. Er is een boek dat zegt, als je over water wil lopen, dan zal je eerst uit de boot moeten stappen. En daar gaat eigenlijk de prediking over. Petrus waagde zijn leven. Weet u, in die tijd, toen Petrus visser was, konden de mensen en zeker de vissers niet zwemmen. Ook nu nog. Als je op Urk komt, dan zijn daar vissers die ervoor gekozen hebben hun kinderen niet naar zwemles te sturen. Waarom niet? Omdat ze zeggen, als mijn boot zinkt, en de ouderen daar hebben het gezien, dan zie ik dat de strijd van het leven op de dood zwaarder is voor die mensen die kunnen zwemmen, dan voor die mensen die dat niet kunnen. Die zinken vrij snel. En daarom heb ik liever dat mijn zoon, als die in die situatie komt, snel doodgaat. Want die strijd die wil je niemand laten aandoen. Dus dat is een reden voor mensen om niet te kunnen zwemmen. Oké, dat daarna gelaten. Voor deze mensen, deze vissers, die konden niet zwemmen. Als zo iemand zegt, stap jij eens uit die boot. Nee, ik verlang ernaar om uit de boot te stappen. Wat zeg je dan? Petrus zei, Heere God, voor u zet ik mijn leven op het spel. Ik wil mijn leven loslaten. En ik wil het volledig in uw handen geven door uit mijn eigen zekerheid te stappen en mijn leven in uw handen te leggen. En dat ging bijna mis, hebben we gezien. En logisch, we zijn mensen, we zijn geen Superman. Wij kunnen niet over water lopen. Maar Jezus grijpt een beet. En hij zegt, je hoeft niet naar de omstandigheden te kijken. We hebben ervan gezongen. We mogen eruit stijgen. Kijk maar naar mij. Hou je blik maar gericht op mij. En dan komt het goed. Ik weet niet wat u verlangt, wat uw verlangen is van binnen. Ik hoop dat u net als Petrus verlangt om uit uw boot te stappen. Om op water te lopen. Niet omdat dat zo spectaculair is, maar omdat u uw oog gericht hebt op Jezus. En wil doen wat hij doet. En wil gaan waar hij gaat. Omdat je ziel verbonden is met zijn ziel. Uw geest is verbonden met zijn geest. Hij wil u laten zweven op de wind. Hij wil dat. Doet u dat ook? Gaat u daar? Bent u bereid? Of blijft u net als die andere 11 apostelen zitten in uw boot van zekerheid? Dat is een keus. Dat mag ook. Ze werden er later niet op aangesproken van, jullie maar. Nee, zo is God niet. Maar het is mogelijk om over water te lopen. Daar gaat de preek over. Weet u, als we kijken naar het bootje. Ik heb wat plaatjes meegenomen. De vorige keer zei iemand, die zei, jij bent toch van die digitale didactiek, laat dan ook eens wat zien. Nou, dat heb ik dan maar gedaan. Dankjewel, Sandra. plaatje van wie? Wie herkent dit trouwens? Wie kent? Ja, uiteraard, Rembrandt. Ja, Rembrandt. En wat staat daar? Dat is logisch, hè? Dat kan je zien. Geweldig hoe Petrus in zijn angst, je ziet daar de angst sprekend. Hij zinkt. Maar Jezus richt hem op. We hebben dit gelezen. Petrus waagde zijn leven. We hoeven het niet meer te lezen, want dat hebben we al gedaan. Maar het belangrijkste is, wat is het principe? Want we willen naar het principe vanochtend. Hoe zorg je ervoor dat je met God over het water kan lopen? Hoe ga je die uitdaging aan? Wat is het principe? We zullen een aantal van deze voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament gaan zien. Hier zien we een aantal principes. Volgende dia. Als God roept, zegt, kom. Petrus die had het verlangen. En hij zei, Heer, als gij het zijt, beveel me dan tot u te komen over het water. Peter ging niet over het water lopen totdat Jezus zei, kom. Ons verlangen is aanwezig in ons hart. Sommigen van u hebben dat verlangen en ik hoop velen. Om daar te gaan waar God is. Om dat te doen wat God wil dat u doet. Om volledig in gehoorzaamheid te gaan. Maar dat betekent in eerste plaats wachten totdat hij u roept. En dan? Dan gaan. Dan komt de gehoorzaamheid. Een volgend voorbeeld van iemand die datzelfde mee heeft gemaakt in het Oude Testament. We kennen het allemaal. Zeg het maar. Wat staat hier? Abraham. En wie? Isaac. Isaac wordt geofferd door Abraham. En er is een engel die zegt, ho, wacht even. Niet doen. Maar weet u het principe, het verhaal, hoe dit gaat? Hoe diep moet de worsteling zijn geweest van Abraham? 100 keer liever had hij daar zelf gelegen. 100 keer liever had hij zijn eigen leven gegeven. Maar dat vroeg God niet. Wij lezen in Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ik luister, antwoordde Abraham. Abraham luisterde naar God. God riep hem. God riep hem. En Abraham gehoorzaamde. Maar wat een weg. Maar wat een weg. Nou, deze is bekend. Gaan we verder. Deze kennen we ook, of niet? Uiteraard. Goliath, hè? David en Goliath. Jawel, met zijn slinger. Waar die Rembrandt-Bijbel al niet goed voor is, hè? Dat is bij deze dus gezegd. Ook daar lezen we van Samuel. In Samuel, 1 Samuel 16 vers 12. Daar zien we hoe David geroepen werd. Samuel, u kent het verhaal, ging en hij riep al de jongens van Isaï. En natuurlijk, geen van deze jongens waren degene die God had uitgezocht. Toen zei Samuel, heb je niet nog ergens een jongen? Jawel. En Isaï liet hem halen, staat er dan, vers 12. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei, hem moet je zalven, hij is het. En van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Dat is de kern. Hij was doordrongen van de geest van de Heer. Weer een principe, hè? Die geest is aan David gegeven. En op dat moment was zijn leven anders. Hij was doordrongen van de geest van de Heer. En toen kon hij opeens de wereld vanuit een ander perspectief bekijken. Toen hij dat nog niet had, kon hij dat niet. Maar nu hij doordrongen was van de geest van de Heer, kon hij de wereld met Gods ogen bekijken. En kon hij de problemen die hij op zich af zag komen, vanuit zijn Gods perspectief bekijken. En toen hij daar die grote Goliath zag staan, wat zag hij daar? Hij zag daar niet een hele grote meneer staan. Hij zag daar iemand staan die zijn God bespotte. Hij zei, ben je nou helemaal? Mijn God bespotte? Dat kan helemaal niet. Dat kan je wel doen, maar dat kost je je kop. We gaan naar hoofdstuk 17, vers 50. Daar staat dan, en zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hoe sterk moet je zijn? Je hoeft niet zo sterk te zijn. Weet u, de problemen die u op u afkomt, daar hoef u niet sterk voor te zijn. De dingen die God van u vraagt, daar hoef u niet sterk voor te zijn. Wat hebben u daarvoor nodig? Geloof. Geloof. Vertrouwen. Kijken op het onzichtbare. Dat is wat we nodig hebben. Dat is het principe van David. Vat u het? Gaan we er nog eentje doen? We gaan er nog eentje doen. Wie is dat? Rut. Rut. Ja, wat heeft Rut nou daarmee te maken? Nou, ik zal u vertellen. Rut heeft nogal wat achtergelaten. De eerste vraag is, was Rut geroepen? Ja, ik geloof dat Rut geroepen was. Waarom? Omdat God door Rut zijn zoon geboren wou laten worden. De heidense. Die moest in de bloedlijn van Jezus komen. Zij was geroepen. En dan is dit zo verschrikkelijk mooi. Rut hoofdstuk 1 vers 16. Waar Mara, die bittere, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, zegt: Rut, ga maar terug, meid. Volg Oprah maar, want wat heb ik jou nou te bieden? En dan antwoordde Rut: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Is dat een keus? Ja, dat is een keus. En dat is een keus tot de dood. Alles laat ze achter. En ze gaat het onbekende tegemoet. Ze verknocht haar ziel en haar alles wat ze heeft. Aan die Mara? Ik denk het niet. Ik denk dat ze door Naomi het geloof in die levende God heeft leren kennen. En dat wil ze niet loslaten. Rut, geweldig voorbeeld. Nou, we kunnen doorgaan, hè? We kunnen door, we gaan nog even door. Oké, Gideon. Gideon kennen we toch? Ja, dat is ook weer zo'n machtig verhaal. Ik vind Gideon zo mooi, hè, in de Bijbel. Waarom? Gideon die twijfelt zo verschrikkelijk. Gideon die denkt, als hij Gods stem hoort, Heere God, dat kan niet waar zijn. Heere God, ik geloof het wel, als u dit en dat voor me doet. Nou, Heere God doet dit en dat voor hem. Dat kleedje, weet u wel, naar buiten gooien, douw erop of eraf. En dan doet God het en dan zegt hij, ja, dat zal wel, maar volgens mij is dat... Doe het nog maar een keer. Ah, oké. Doet God dat. Zo geweldig. Zo gaat God met ons om. Herkent u dat? Zo gaat God met u om. Dat is onze God. God is niet een God voor het niet zeker weten. Geloof is niet, ja, ik geloof het wel een beetje. Nee, geloof is, ik weet het zeker. En als ik het niet zeker weet, dan zal God zich zodanig openbaren dat u het wel zeker weet. Toen wij naar Nigeria gingen, was het niet van, ja, ik denk wel dat God ons helpt, maar misschien is het ook wel niet zo. Nee, wij gingen omdat we ons geroepen voelden door God. Gideon, die wist, als God praat, dan spreekt hij niet in raadselen. Nee, God, Gideon had zijn lesje geleerd. Als God spreekt, dan is het zo. God riep Gideon, rechteren. Dat heette richteren in mijn Bijbel, maar dat is tegenwoordig veranderd. Dat heet nu rechteren. Ja, dat wist ik ook niet. Rechters heet het. Maar goed, we gaan naar Rechters 6. U hoeft niet allemaal mee te volgen hoor, maar ik zeg het maar voor degenen die dat wel willen. Toen wendde de Heer zich tot Gideon. Wie gaat eerst? Wat doet hij? Toen wendde wie? De Heer zich naar Gideon. Wie start er? De Heer. Altijd, hè? Ook in uw leven. God start. Het is niet u, het is God die start. Toen wendde de Heer zich tot Gideon. En zei, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Nou, wist hij wat hij moest doen? Hoe? Dat wist hij nog niet. Maar hij wist dat hij het moest doen. De opdracht van de Heere God. Nou, dan ging hij, hè, met een heel leger. U kent het verhaal allemaal. Ik zeg al, het zijn geen nieuwe dingen. Maar het is goed om je te realiseren wat de impact is. Kijk, met dit leger moet het lukken, dacht Gideon. En dan zegt God, ja wacht even, zo wil ik het niet hebben. Want stel je voor dat al die Israëlieten dan gaan denken, ha, wij waren lekker sterk. Hij zegt, nee, ik wil mijn kracht laten zien door het leven. Niet de kracht van de Israëlieten zelf. Ik wil juist in de zwakte mijn sterkte laten zien. Haal de helft eraf. Iedereen die bang is mag naar huis. Oké, nou, de helft ging. Ja, dat is nog te veel. Laat ze water drinken. Oké. Degene die als een hond dat water opdrinken, die niet bang zijn en achterover kijken, die wil ik hebben. Oké. 300. Ja, maar Heere God, doe nou even normaal. 300, daar kan ik toch geen leger mee overwinnen. Dat is niks. Dat is een druppel. Dat werkt niet. Wacht maar. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden. Gideon kreeg een onmogelijke opdracht. Hij stelde zijn leven en die van 300 man met hem in de waagschaal. En twijfelde Gideon? Misschien wel. Dat weet ik niet. Staat er niet. Maar hij ging wel. Die nacht zei de Heer tegen Gideon, het is zover. Doe een aanval op hun kamp. Ik zal het in je handen geven. Nou, we kennen het verhaal. Het is gebeurd. Hij heeft het in hun handen gegeven. Gideon ging. Gideon ging. En die 300 man met hem. En ze overwonnen. Wandelen over water kan best gevaarlijk zijn. Daniel. Nou, we kennen dit verhaal. Dit is trouwens niet van de Rembrandt. De andere trouwens ook niet. Die andere tekening ook niet. Maar dat had u al gezien. Deze is van Doré. We gaan deze Daniel. Daniel in de leeuwenkuil. Hoe kwam hij daar ook alweer? Hoe kwam Daniel in die leeuwenkuil? Dat was het, hè? Daniel 6 vers 11. Daniel 6 vers 11. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem een open vensters. En daar knielde hij neer en bad hij tot zijn God en prees hem. Precies zoals hij 3 maal per dag zijn gewoonte was. Hij wist dat dat niet mocht, omdat er een nieuwe wet was uitgevaardigd. Maar hij had een God die hoger was dan de autoriteit van deze koning. En dan zei in vers 17 de koning tegen Daniel, ik kan niks meer voor je doen. U kent het verhaal. Hij werd opgepakt en hij moest in die leeuwenkuil. En er stond niks anders op. En die Darius die zei, ik zit er zo mee in mijn maag. Dit kan eigenlijk helemaal niet. Maar, en dat is zo bijzonder, Darius die zei, uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Dat is toch ongelooflijk, hè? Dat het getuigenis van Daniel zo sterk was. Dat zelfs de koning, die heidense koning, overtuigd was van de kracht van deze God. En die zei, oké, jij, als jij zo gelooft in die God, dan zal die God dat dan ook doen. Vers 23. Daniel die heeft de nacht doorgebracht. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Daniel, ook een geroepene van God, kiest ervoor om te blijven doen wat hij altijd deed. Want hij had een hogere macht. En dat kostte hem zijn kop. Hij wist van tevoren niet dat hij gered zou worden. Zijn 3 vrienden wisten niet van tevoren dat ze gered zouden worden uit de oven. Dat wisten ze niet. Ze gingen. Ze zetten hun leven op het spel. Mooiste voorbeeld, laatste, 1 na laatste, is dit. Wie was dit? Esther. Esther. Kent u het verhaal van Esther? Geweldig verhaal. Prachtig mooi geschilderd trouwens. Mijn zoontje zag dit. Hij lag op de bank en ik zei tegen hem, hier, ga in de Bijbel zoeken naar mooie plaatjes. En dit vond hij de mooiste. Nou, geweldig hè. En papa, kunnen ze zo mooi schilderen? Ik zei, ja, zo mooi konden ze toen schilderen. Hij zei, het lijkt wel een foto. Ik zei, ja, het lijkt wel een foto. Maar dan nog mooier. Ja, nog mooier. Esther, met een beschuldigende vinger, naar wie? Haman. En koning Ahasveros daarnaast. Maar weet u welke prijs Esther moest betalen om daar te gaan zitten? Daar had ik geen plaatje van, dus ik heb het hiermee moeten doen. Maar u kent het verhaal. Ik zal het nog een keertje met u lezen. Zullen we gaan naar Esther 4, vers 13. Mordechai, dat is de vader van Esther. Sorry? Zei ik de vader? Ik bedoelde natuurlijk de oom. De oom van Esther. Excusez-moi. Mordechai, de oom van Esther, die zegt: wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Dat was de vraag. Esther, die moest omwille van het volk van Israël de koning bewegen om de ban die Haman op het volk had gelegd, om die eraf te halen. En de enige die dat kon doen, dat was Ahasveros zelf. En Mordechai, die zei tegen zijn dochter, die mooi was en die daarom naar het koningshuis gestuurd werd en daar uiteindelijk de koningin werd, die zei: misschien is dit de reden waarom jij bent uitgekozen. Wie had Esther uitgekozen? God had haar die schoonheid gegeven, had haar de mogelijkheid gegeven om te komen op de plek waar ze zat. Had ze dat zelf gedaan? Nee, dat had God haar gegeven. En dan het prachtige mooie antwoord van Esther. Ook ik en mijn dienaressen in vers 16 zullen op dezelfde wijze vasten. Ze vraagt aan het hele volk van Israël om te gaan vasten. En dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Want ze wist, als ze daar zou gaan, dan zou ze omkomen. Kom ik om, dan kom ik om. Wat een vertrouwen. Wat een vertrouwen. Weet u, er is er één die het voorbeeld gegeven heeft. En als we hier naar kijken, dan worden we stil. Want hij ging de weg, zodat wij konden leven. En ook hij heeft geworsteld met deze vraag. God dwingt ons niet. Niemand niet. Als je in de boot wil blijven, mag dat. Je krijgt van God de gelegenheid om je geloof te versterken. Maar nooit omdat het moet. We lezen in Lucas 22, vers 42. Vader, indien gij wilt, neem deze beker weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Dat is de worsteling van Jezus. En uiteindelijk zien we natuurlijk dat op het moment dat hij de geest geeft, zegt hij het volgende. Hij zei: het is volbracht. Maar hij moest sterven. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. En op dat moment leek de zaak verloren. Het einde gekomen. Maar we weten de uitkomst. Het nieuwe is gekomen, het oude is voorbij. Nieuw leven is daarmee gestart. En wat zegt ons dat? Wat zegt ons dat? Het zijn mooie verhalen, hè? Je kan hier het Bijbelschool, kinderschooldiensten mee vullen. En ook oudere diensten. Maar wat zegt ons dat? Kan je hier wat mee? Blijven dit mooie verhalen op de achtergrond? Hebreeën zegt het volgende. Daarom dan. Laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle lasten en de zonden die ons zo licht in de weg staan, en met volharding de weg lopen die voor ons ligt. Toch? Willen we dat? Die wedloop lopen? Gaan in het geloof? Ik wil dat. Maar wat moet ik dan doen, Heere God? Wat is de opdracht die wij gekregen hebben van onze Heer Jezus Christus? Welke opdracht? Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, die zal het behouden. Dat is de opdracht die wij gekregen hebben. We hebben het ook gezongen net. Dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid. Ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot uw wil bereid. Nou, kunt u dat gezongen hebben gewoon, hè? U verzinkt wel vaker wat. Of u kunt dat met uw hart gezongen hebben. Maar de prijs kan hoog zijn. We zijn begonnen deze dienst met de liefdesbrieven van Alice. En ik vond dat zo mooi. Want weet u, Jezus is niet hier. We zingen het wel, hij is hier in ons midden. Maar waar is God? Waar is Jezus? Hij zit op de troon. Samen naast zijn vader. Wat is hij daaraan doen? Plaats aan het bereiden. Komt hij terug? Ja, hij komt terug. Maar hij is er nog niet. Maar ik geloof dat hij komt. En als ik de Bijbel goed versta, dan zal het in de tijd van het einde van de tijd voor ons, ja, u en mij, moeilijk worden. En de enige manier om door die periode heen te gaan, is als we net als die maagden vervuld zijn met Gods geest. En dan is mijn vraag, hoe doen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat ons olievaatje gevuld is? Zodanig dat we bereid zijn op het moment dat Jezus weer komt. Dat is door zo te leven. U krijgt zo verschrikkelijk veel terug. Maar het start met het knielen voor het kruis en het loslaten van je eigen leven. Principe was wat? Principe was drie dingen eigenlijk. De eerste is, wie begon er ook alweer? Wie begon er? God, hè? Hij is getrouw. Hij roept u. Die u roept, is getrouw. Het tweede is, wij antwoorden. Wat antwoorden we? Ja, Heer, ik wil gaan in uw voetstappen. Ik wil u volgen, wat het mij ook kost. En dan, wie moet het werk ook alweer doen? Wie moet er dan zorgen dat het voor elkaar komt? Wie gaat het doen? Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dat is de volgende. Daar waren we volgens mij al. Ja, die, inderdaad. Ja? Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dus wie moest het ook alweer doen? Hij. Wie? God. Oké. Laten we dat niet vergeten, want het kan heel makkelijk omslaan naar activisme. Mijn vader, ik vertelde, ik was gisteren bij hem. Ik moest al die Rembrandt-bijbels ophalen bij hem. En ik zei, we gaan het daar en daar over doen. Oh, weer zo'n activistische preek zeker. En nou, ik hoop het niet. Hij zei, nee, deze tekst hangt boven mijn studiekamer. Zo van, ook in de prediking. Het is niet ik. Dat hoop ik niet dat u naar mij kijkt. Maar luister naar God, want hij is het die het doet. Weet u, mijn vrouw zei dat. Ik was dat alweer vergeten, want zulke dingen onthoud ik niet, maar daar heb je vrouwen voor gelukkig. Die zei, weet je nog, toen wij hier uitgezonden werden, toen werd deze tekst aan ons gegeven. Geweldig. En toen zei Freek, er staat nog een tekst achter. Zullen we het even opzoeken, want die heb ik er niet bij gezet. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Wie het weet, steek zijn vinger op, die mag het zeggen. Dan hoef ik het niet op te zoeken. Welke tekst staat er achter? Sorry? Ja, maar dit is een mooie tekst, maar hij staat er niet direct achter. Alice. Precies, bid ook voor ons. Dat was een opdracht die Freek aan ons gaf toen wij weggezonden worden. Want dat was Paulus die zegt van, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen, maar bid ook voor ons. En dat hebben wij ook gedaan. We hebben altijd voor deze gemeente gebeden. Dwars door de stormen heen, want ook u bent door stormen heen gegaan. Maar we mogen voor elkaar blijven bidden. En dat is zo mooi. Dat we een God hebben die groter is dan wij. En die boven ons uitstijgt. En die met ons meegaat. En nu komen we tot de toepassing. Nou, die toepassing heb ik overal door verweven. Ik hoop dat dat helder was. Moet u nou geen griepprikken meer gaan halen, omdat u denkt, Heere God, die zorgt voor mij? Dat laat ik aan u. Moet u nou maar geen ouderdagsvoorziening gaan regelen, want de Heere God zorgt toch maar voor u? Dat hou ik aan u. Dat mag u zelf bepalen. Waar het mij om gaat, is uw kern van uw bestaan. Waar het mij om gaat, en waar het God om gaat, is bent u bereid? En als we daar amen op kunnen zeggen, ja, dan kan ik ook amen zeggen. Amen. We sluiten af met een dankgebed en dan... O Heer, hoe kunnen we verlangen om als Petrus over het water te lopen naar u toe? En soms, Heer, wat hebben we het nodig? Omdat we denken, Heer, zonder dit kunnen we er niet doorheen. O Heer, en wat bent u groot. Dat u wonderen doet in ons leven. Heer, u laat ons wandelen over water. Niet omdat wij zo goed zijn, nogmaals Heer, dat is het niet. Maar u wilt uw grote naam bekendmaken aan ieder die het weten wil. En u gebruikt ons daarvoor. En dat is zo bijzonder. Heer, we zijn zo dankbaar voor het feit dat wij uw kinderen zijn. En dat niemand ons kan scheiden van uw liefde. Dank u, Heer, dat u ons wilt gebruiken. Boven natuurlijk. Dank u, Heer, dat we bereid mogen zijn. U volgen, Heer, kost ons alles. Maar we krijgen zoveel meer terug. Ik dank u, Heer, dat we dat mochten beseffen. Dwars door de verhalen van het Oude Testament heen. Heer, als we denken aan de keuzes die deze mannen en vrouwen hebben moeten maken, Heer, dan worden we stil. En het stilste, Heer, zijn we bij het besef dat u als Zoon van God, als Heilige, als ontzagwekkende, zo klein geworden bent, dat u deze keus voor ons allen hebt willen maken. Dank u, Heer, dat u bent gekomen en dat wij u mogen volgen. Geef ons de kracht, Heer, ook daar waar het moeilijk is. Om soms steeds maar weer te realiseren dat u niet laat varen het werk wat u begonnen bent te doen. Zegent u ons, Heer, maar maak ons ook als een zegen voor de mensen om ons heen. Dat wilt u doen, door ons over water te laten lopen. Zodat mensen zich gaan verbazen de manier waarop wij door het leven gaan. Gebruikt u ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Voordat ik het vergeet, gaan wij de collecte houden. En dan gaan we zingen van Hoe kom ik van zonde vrij, 413. gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Wij sluiten deze dienst met het zingen van lied 377, Wat de toekomst brengen mogen.